Dit is Opvoed Hersenwetten, de podcastshow van breindeskundige Marcel Bos. Wilma Oud interviewt Marcel Bos in deze reeks van podcasts over de universele wetten van het brein. Het gebruiken van de hersenwetten zorgt voor gelukkige en evenwichtige kinderen en hun opvoeders. Luister naar de spraakmakende podcastshow over hersenwetten bij opvoeden.
Hoi luisteraar, super dat je er weer bij bent. Hersenwetten dus. De wetten die de hersenen hebben opgesteld zodat zij optimaal kunnen functioneren. Tenminste, als deze hersenwetten gerespecteerd worden. En ik kijk nu even naar Marcel. Hij knikt. Zoals
ja,
je misschien.
Prima. Hallo.
Hallo, we zijn weer samen. Heel fijn. Marcel, het brein stelt ons in staat om optimaal te functioneren, hè?
Dat klopt. Ja. Heel veel van de dingen die wij voelen, denken en hoe we reageren wordt bepaald door ons brein.
Ja, dus het voelen, proeven, horen, bewegen, leren, ervaren. Zo zie ik dat goed, meen ik.
Dat klopt.
Ja.
Maar het is natuurlijk niet alleen je brein.
Nee, voordat we begonnen aan deze opname hadden we het daar kort over, maar we komen daar straks even op terug.
Ja.
Maar het brein bestuurt ons lichaam. En zelf denk ik een beetje aan de metafoor van de auto. Om te kunnen autorijden heb ik een auto nodig. En de auto bestuur ik met mijn brein. En zo bestuur ik ook mijn lichaam, denk ik.
Ja, ik denk dat het net iets complexer ligt dan dat. Want ons lichaam is iets holistischer dan alleen maar het brein. Dus we krijgen ook informatie bijvoorbeeld vanuit onze darmen of vanuit ons spiergeheugen. Die in goede samenwerking met elkaar samenwerken. Dus het is niet dat ons brein alleen maar de motor van de auto is. De andere instrumenten die spelen daar ook een rol bij.
Ja, dat vooral van de darmen vind ik interessant. Maar misschien dat we daar op een later moment of in een andere aflevering nog even op terug kunnen komen.
Ja, dat is goed.
Want deze reeks van podcasts gaan over de hersenwetten. En dan specifiek over hersenwetten als bouwstenen bij het opvoeden van kinderen. Kinderen van alle leeftijden.
Ja.
Marcel Bos is breindeskundige en heeft binnen dat domein een boek geschreven over opvoeden. Met respect voor de wetten van de hersenen. En het boek is inmiddels te koop bij de boekhandel. Vind je het daar niet? Vraag er dan even naar de boekhandelaar. Zal het vast voor je bestellen. Bol heeft het ook?
Ja, Bol heeft het ook. Ja, zeker. Ja.
Ons brein bestuurt ons lichaam en dus ons leven. In concrete zin. Maar zijn wij dan ons brein? Zoals, hoe heet hij ook weer?
Dick Swaap.
Dick Swaap, ja. Ja. En aanhangers van Dick Swaap vinden, als ik het goed heb, dat er maar één entiteit is. The mind is the brain en the brain is the mind. Ja, ja, wat vind jij daarvan?
Ik vind het wel een interessant gedachtegoed. Want als je kijkt dat ruim 95% van al ons handelen wordt wel aangestuurd door ons onderbewustzijn, door ons gevoelssysteem. En gebruik daar een referentiekader voor. En dat referentiekader wordt met name opgebouwd in de periode van 0 tot en met 8 jaar. Dus wat Dick Swaap ook al zegt in zijn boek, van hebben wij eigenlijk wel een vrije wil? En als je vanuit een perspectief bekijkt dat ruim 95% van ons gedrag bepaald wordt door dat archiefsysteem, kun je inderdaad zeggen, onze vrije wil is misschien niet zo groot als dat we denken dat het is.
Ja, wat ik denk en beweer over mezelf, dat heeft gevolgen voor mij. Dat is waar, hè?
Ja, maar de vraag is natuurlijk wat je denkt over jezelf. Hoe is jouw brein gekomen tot het punt om bepaalde dingen over jezelf te denken? En vaak komen die informatie hoe je over jezelf denkt niet van jezelf.
Nee.
Want het wordt vanuit zeg maar de opvoeders, de mensen met wie je omgaat van 0 tot 8 jaar, hun ideeën over jou gaat jouw brein geloven als startpunt. Dus je denkt eigenlijk helemaal niet over jezelf.
Want het brein maakt geen onderscheid tussen goed en kwaad, waar en niet waar.
Klopt. Het brein maakt daar geen onderscheid in, maakt geen onderscheid in tussen fictie en realiteit. Dus ons brein doet soms een hoop rare dingen.
De waarheid is boterzacht.
De waarheid is boterzacht. Kijk, de waarheid, ons brein kan niet tegen onzekerheid, hè? Dus dan verzint ons brein maar een waarheid om maar zekerheid te creëren.
Ja.
En dan gaan we geloven dat die waarheid ook echt is. En dan gaan we die waarheid gaan we verdedigen. Zelfs als we dan het oneens zijn met elkaar, dan gaan we in onze eigen waarheid, wat geen waarheid is, toch in ons gelijk gaan staan. Dan zijn we bereid om ruzie te maken. Voor wat?
En misschien zelfs hardnekkig vasthouden aan die waarheid.
En zeker hardnekkig daaraan vast te houden. Terwijl het winstpunt juist erin zit om ook de waarheid van een andere kant te kunnen bekijken. Want daarmee doe je alleen jezelf een enorm groot plezier. Want hoe groter jouw waarheid is, hoe gemakkelijker je kunt omgaan met de verschillende situaties die het leven aan je voorschotelt.
Ik las ooit eens iets over een neurowetenschapper. Een neurowetenschapper, dat ben jij niet, hè?
Nee, ik ben geen neurowetenschapper, nee.
Nee. Hoe zou je jezelf omschrijven dan als expert? Want dat mag ik wel zeggen.
Ja, nou, ik heb wel met heel veel verschillende wetenschappers samengewerkt. Ik heb ook veel van hun studies gelezen, contact met hun gehad. En dat zijn dan met name wetenschappers die iets weten, of heel veel weten, over het brein. Dus neurowetenschappers. Maar ook wetenschappers die heel veel weten over hormonen. En over je DNA. Dus dat is eigenlijk een soort van driehoek. En ik ben heel erg goed. En die wetenschappers die zijn vooral gericht in het vermijden of het genezen van ziektes. Maar ik zit niet in breinziektes. Ik zit gewoon van hoe ons brein werkt. Hoe kun je dat nou op een hele praktische wijze toepassen in de dagelijkse praktijk. Zodat iedereen er wat aan heeft. En daar zit mijn expertise.
Zodat je ook een makkelijker leven leidt.
Zodat je een evenwichtiger leven leidt. En dat je gewoon vaker in balans bent en je gelukkig voelt. Daarvoor hebben wij ook vijftal technieken ontwikkeld. Die ik iedereen kan leren. Zodat ze die technieken kunnen toepassen in hun leven. Zodat ze daarmee makkelijker in balans komen.
Daar komen we ook later op terug.
Ja.
Nu weer even naar de neurowetenschapper Hagort. Is die jou bekend?
Ik heb wel eens wat van hem gehoord, maar ik heb geen stukken van hem gelezen.
Nee, ik dacht dat hij ook taalonderzoeker is. Maar hij zei dat het grootste deel van ons mentale leven ondergronds gaat. Niet alleen voor jou en mij, maar ook voor de wetenschapper zelf. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de herinnering werkt.
Ja, wat ik van hem weet is dat hij ook iets heeft gezegd over neuroplasticiteit. Neuroplasticiteit is een duur woord om het vermogen van je brein om te kunnen veranderen aangeeft. Dus ons brein is continu in staat om te veranderen. Ook op mijn leeftijd, ook met mensen die nog een stukje ouder zijn. Het brein blijft continu veranderen. Ook de luisteraars die luisteren naar deze podcast. Voor onderdelen zeggen, hé, maar dit vind ik interessante informatie. Dat opslaan. Dat zorgt ervoor dat een brein eigenlijk al fysiek veranderd is.
Ja.
Nou, als het gaat over herinneringen. Ons brein is niet zo goed gemaakt om dingen goed te kunnen herinneren. Wel hoe ik heet en waar ik woon en waar mijn auto geparkeerd staat. Maar niet over gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Of over wat wij tegen elkaar gezegd hebben. Dus alles wat jij tegen mij zegt, hè, Wilma, gaat bij mij door een soort van filter. En verfrommelt jouw woorden, zodat het past binnen mijn systeem.
Ja.
Dus ik kan het al niet eens objectief registreren. Dan slaat mijn brein het op in het geheugen. Maar afhankelijk van hoe ik me voel, slaat het op een andere manier op. Dus voel ik me blij, dan wordt de boodschap op een andere manier opgeslagen dan als ik chagrijnig ben. En dan moet mijn brein het ook nog gaan reproduceren. Maar in de tussenliggende periode, als ik met andere mensen praat, die mij ook iets vertellen over het onderwerp waar wij het met elkaar over hebben gehad, dan past mijn brein ook nog een keer het geheugen aan. Nou, en dan moet ik het gaan reproduceren. En dan is het anders dan zoals jij het initieel gezegd hebt. Daarom is het goed dat we het hebben opgenomen.
Zo heeft iedereen dus een eigen versie van een gebeurtenis.
Iedereen heeft altijd een eigen versie van een gebeurtenis.
En dat
kan zelfs extreem zijn. Hè? Dus wij kunnen allebei exact dezelfde gebeurtenis meemaken. En dan kan iemand zeggen van, oh, ik vond het vreselijk. En dan zullen mensen zeggen van, nou, dat doen we wel mee. En dan zullen mensen zijn die zeggen, nou, ik vond het eigenlijk hartstikke gaaf dat het gebeurde. En alles wat ertussenin zit.
Ja, dus stel dat wij hier een vechtpartij waarnemen tussen twee mannen. Eén met rood haar en één met blond haar. En dan zeg ik, de roodharige begon. En jij zegt, hoe kom je daar nou bij? De blond haar, die met die blonde haren begon.
Dat kan.
Ja.
Ja, en ook welke kleren ze aan hadden.
Ja.
Maar om een ander voorbeeld te geven. Bij mij was een transformator thuis kapot gegaan. Die moest ik vervangen. Dus ik ben de zondag naar de winkel gegaan. Transformator gekocht. En ik kom thuis. Bleek dat ik de verkeerde transformator heb gekregen.
Ja.
Dus mijn vrouw die zei van, oh, vreselijk. Wat irritant dat dat gebeurt. Ik ben teruggegaan naar de winkel toe. En de man zei, het is inderdaad mijn fout. En hij voelde zich daar een beetje schuldig over. Gaf me een andere transformator mee met 50% korting.
Ja.
Dus dat hij mij in eerste instantie de verkeerde transformator meegaf, is dus eigenlijk iets heel erg positief. Want anders had ik nooit die korting gekregen van 50%.
Voor jou, voor de verkoper niet.
Maar gaat even om mij, hoe ik de gebeurtenis ervaar. Dus ik kan hem negatief uitleggen. Oh, het moet mij weer overkomen. Moet ik weer een keertje terug? Had die man niet beter zijn best kunnen doen? Of de gebeurtenis eerst neutraal laten. En pas later, als je meer informatie hebt, pas er een waardeoordeel aan geeft.
Kun je nog iets vertellen over de vrije wil? We hadden het er net over. Ja. Hoe vrij zijn wij?
Ja, onze vrije wil is dus redelijk beperkt. 95-98% van onze primaire beslissingen wordt genomen op basis van dat archiefsysteem. En vervolgens gaat onze intelligentie de argumenten erbij verzinnen, erbij halen, om het genomen besluit te rechtvaardigen, uit te leggen, te verdedigen. En het geeft ons dan het gevoel dat we er echt over na hebben gedacht. Maar dat gevoel is dus echt een illusie. Onze vrije wil is, maar dat is mijn hypothese, is voor heel wat anders bedoeld. Onze vrije wil is bedoeld om ervoor te zorgen dat we de informatie die in dat archiefsysteem staat, te upgraden. Dan blijft het systeem nog exact hetzelfde. Namelijk, ik neem 95-98% van al mijn primaire beslissingen op basis van dat archiefsysteem. Maar de informatie die erin staat, die heb ik met mijn intelligentie erin gezet. En daar is mijn vrije wil voor.
Dus de vrije wil beweegt zich binnen een vast kader?
De vrije wil beweegt zich absoluut binnen een bepaald kader, ja.
Ja, ja, ja.
En onze vrije wil, of misschien ook wel ons doorzettingsvermogen en onze wilskracht, dat kost heel veel stroom aan het brein. Ons brein probeert altijd heel voorzichtig om te gaan met de stroom, niet te veel stroom te verkwisten. En onze vrije wil, onze doorzettingsvermogen, onze wilskracht, die houdt het ongeveer 3 tot 4 weken vol.
Oké.
En die 3 tot 4 weken is precies nodig om in het onderbewustzijn dat referentiekader aan te passen en daar nieuwe informatie in te zetten. Dus je ziet dat de natuur dat heel erg mooi eigenlijk zo voorzien heeft.
Ja, even terug naar wat je zojuist zei. We handelen, we vinden daar een motief bij. Dat gaat vrij snel, maar het motief dient zich later aan.
Ja.
En in dat motief zijn we vrij. Daar is nog een stukje vrije wil.
We handelen. Ik wil een nieuwe auto kopen bijvoorbeeld. En dan denk ik ga dat proces heel rationeel aanvliegen. En ik ga naar de garage toe. Maar eigenlijk heeft mijn onderbewustzijn, mijn gevoelssysteem, al een besluit genomen welke auto mijn voorkeur heeft. En in dat proces om de juiste auto te kiezen, dan staat mijn intelligentie alleen maar open voor die argumenten die aansluiten bij mijn emotionele besluit. En na afloop zeg ik, nou, ik heb een keuze gemaakt en ik heb er goed over nagedacht. Ik heb echt bij verschillende garages geweest en allemaal dingen met elkaar vergeleken. En eigenlijk is het allemaal gewoon één grote in de malingnemerij.
Ja, pas geleden vertelde iemand mij over de suïcide van haar neef. Geen vrolijk verhaal hoor,
nee.
Een twintiger. En die vrouw, het was een vrouw,
ja.
De tante, die gaf als verklaring dat haar neef een stofje in de hersenen miste. Als jij dat hoort, wat is je gedachte hierbij?
Ja, ik kan het van een afstand niet beoordelen. Kijk, we maken verschillende soorten hormonen aan. En als ik heel grof dat in 2 groepen verdeel, dan zeggen we maken stresshormonen aan, die heel erg positief zijn, want het helpt ons overleven. Maar geven ons vaak wel een rot gevoel. En we maken gelukshormonen aan. Nou, op het moment dat het brein in onvoldoende mate in staat is om die geluksstofjes aan te maken, die gelukshormonen aan te maken, dan voel je je dus wat minder blij. Wat vaker depressief, ongelukkig. En dan kan het zomaar zijn dat het brein tot de conclusie komt, als ik me niet gelukkig kan voelen, dan heeft het leven eigenlijk voor mij geen zin. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn. Maar ik weet niet of deze persoon in kwestie daadwerkelijk ook heeft kunnen meten of het brein in staat is die verschillende gelukshormonen aan te maken.
Komt dat vaker voor bij jonge mensen, bij twintigers, bij late tieners? Of kun je daar ook niets over zeggen?
Nou, maar precies deze vraag, dat heeft dus niks te maken met stofjes, met de gelukshormonen die je wel of niet kan aanmaken. Waar het echt mee te maken heeft, en dat schrijf ik ook in mijn boek, is dat op het moment dat je in een maatschappij leeft die te veel eisen stelt, regels stelt, die voor een brein gewoon niet haalbaar zijn, dan worden die gelukshormonen niet aangemaakt. En dan komt het brein, of dan kan het brein tot de conclusie komen, het leven heeft geen zin meer. Maar heel vaak zie je dat er nog een stap voor zit. Mensen worden eerst depressief. Mensen raken in een burn-out. En een depressiviteit of een burn-out is eigenlijk een fantastisch systeem. Want het is een soort van handremmodel van, joh, ik ben niet goed bezig. Ik probeer te veel te voldoen aan de maatschappelijke eisen. In plaats van dat ik gewoon luister naar mezelf, naar de biologie van het brein.
Ja, ja. Ken jij de term hikikomori?
Ja, ik heb daar wel eens van gehoord. En volgens mij gaat het over jongeren die zich wat afzonderen, alleen op de kamer gaan zitten. Ja, en, ja.
Ja, ja. Het is Japans, de uitdrukking is Japans. En ja. Ik weet niet wat het betekent, maar het houdt in, inderdaad zoals je zegt, de jongeren, begin twintigers soms ook,
ja.
Die zich afsluiten van de wereld zoals wij die kennen.
Ja.
En niet meer meedoen.
Ja.
Het is niet voorbehouden aan Japan en andere Aziatische landen.
Nee, natuurlijk niet. Nee, dat is gewoon universeel. En ik denk dat als je nu kijkt naar de maatschappij waar we in leven, dan snap ik dat heel erg goed. En dit zijn dus hele bijzondere jongeren die heel goed in staat zijn, beter dan de meesten, om aan te voelen dat die maatschappelijke eisen gewoon niet passen bij ons. En die komen daarmee in verzet. Ze hebben het antwoord niet, hoe ze er anders mee om kunnen gaan. Daarom dat ik dat ook zo uitvoerig in mijn boek omschrijf, hoe je dat wel kan doen, omdat het ongelooflijk belangrijk is. En het enige wat ze dan nog kunnen doen, fight, flight or freeze, en die trekken zich gewoon terug.
Ja.
Maar er is dus niks mis mee met die jongeren.
Nee, het is een normale reactie.
Het is een normale reactie van het brein, dat op het moment dat je aan te veel eisen moet voldoen die niet bij je passen. Ja, zegt het brein, dan raakt het brein in die breinspagaat en zegt, nou, hier doe ik gewoon niet aan mee. En trek zich terug.
Elk geval is natuurlijk wel een drama.
Het is pas een drama als je het verkeerd uitlegt.
Ja.
Als je het uitlegt, dan zijn er van oké, dus dit is, ik word dus nu te hulp geschoten door mijn brein die aangeeft, joh, je moet een ander pad opslaan. Dan is het iets hartstikke goeds. Je moet alleen weten hoe je dat dan moet doen. Nou ja, vandaar dat het ook mijn droom is om dat in dit boek weer te geven.
Ja, het is misschien vooral een drama voor de ouders. Nee, die ook, niet weten ook, hoe ze ermee om moeten gaan.
Ja, dat ze het niet weten, zou voor hun ook de hulp kunnen zijn om er juist wel achter te gaan komen hoe ze dat op een andere manier kunnen doen. Want ongetwijfeld hebben de ouders daar zelf ook last van. En ouders kunnen hier namelijk een ongelooflijke mooie en belangrijke en warme rol in spelen richting hun kinderen. Dus niet in het veroordelen en beoordelen en veroordelen dat die kinderen alleen op een kamer zitten en zich terugtrekken. Maar juist in het voorbeeldgedrag als leidend figuur, als ouders sta je toch een beetje bovenin in die piramide, om te laten zien hoe het ook anders kan. Dus ze kunnen daar echt een zeer waardevolle rol in spelen. Nou, dat is helemaal geen drama, dat is toch hartstikke mooi.
Maak je je zorgen over de jeugd, over de jongeren, de jongvolwassenen, twintigers?
Ik maak me meer zorgen over de maatschappij waar we in leven. Ik zie steeds meer dat we in een soort van keurslijf gedwongen worden van hoe we over bepaalde zaken moeten denken. Of het over de social media gaat, over wat dan ook. En die staan zo haaks op hoe de biologie van het brein werkt. Met als gevolg dat de kinderen daar geen weg meer in weten. Of de jongvolwassenen, maar ook de volwassenen. Dus ik denk dat het niet iets is wat alleen maar toegesneden is aan jongeren, maar ook volwassenen. Alleen jongeren, die hebben nog een veel langer leven voor zich.
Dus ik vraag, maak je zorgen over de jeugd? En dan zeg jij, ik maak me zorgen over de maatschappij, zoals die op dit moment is ingericht.
Ja, absoluut.
Ja. Ja. En in het kort, de keuzes zijn te talrijk? Of is dat niet wat je zegt?
Keuzes zijn ook te talrijk, maar ik denk niet dat het grootste dilemma is. Maar dat we dat we mee moeten doen, de groepsdruk die er is, met meedoen met het mooie leven. En iedereen die dat op Facebook laat zien, op social media. Maar ook over dingen waar als we daar een afwijkende mening over hebben, dat we niet met elkaar gewoon weer kunnen discussiëren over een afwijkende mening. Maar dat afwijkende meningen gewoon niet meer geaccepteerd worden.
Maar hoe veranderen we dat?
Ja, we veranderen dat door direct te kiezen op andere partijen, denk ik.
Ja, maar wereldwijd?
Ik denk dat wereldwijd dat denk ik niet. Dat aan de orde is. Maar ik denk wel dat een belangrijk deel van de westerse cultuur georiënteerde wereld wel. Maar de Oosterse cultuur zie je echt hele andere dingen ontstaan.
Oké.
En ik denk uiteindelijk dat de kracht van de bevolking veel sterker is dan de macht van de politici.
Ja, natuurlijk, want wij kiezen met z'n allen een richting,
ja.
Kleur.
Ja.
Ja. Eenzaamheid onder jongeren neemt wel toe.
Ja, maar natuurlijk. Ja. En maar niet alleen onder de jongeren, Maar dus ook onder de volwassenen. Want als je voelt dat je niet meer voor je mening durft uit te komen. Als je voelt dat je alleen staat in je mening over dat je het met bepaalde zaken niet eens bent. Ja, dan voel je je uitgestoten en dan voel je die eenzaamheid.
Toch ken ik ook wel heel veel zelfbewuste, goed functionerende, vrolijke pubers en ontzettend leuke kinderen. Jij ook. Het gaat ook goed.
Maar kinderen zijn ongelooflijk leuk. Want die zijn nog niet zo besmet met de verwachtingen die op hun gelegd worden. Maar naarmate ze ouder worden, dan zie je hun gedrag veranderen. En dan zeker, ja, puberteit is weer een beetje afzetten ten opzichte van de maatschappij. En daarna moeten ze zelf aan het leven beginnen. En dan worden ze in het keurslijf gedwongen. En dan is de omslag. Maar kinderen hebben daar veel minder last van. Ik was afgelopen zondag bij mensen en vertelde over mijn boek. En er waren kindertjes van 6 jaar en 8 jaar en zo. En die stonden te trappelen van plezier. Marcel, mag ik jou vragen stellen?
Oh, wat leuk.
En die begonnen met vragen, met enorme leuke vragen te stellen. Van Marcel, als ik dan ga slapen. Maar ik kan echt niet slapen hoor. En mijn vader en moeder worden dan boos. Hoe moet ik daar dan mee omgaan?
Ja. Ja,
dat soort vragen. Dus kindjes zijn ongelooflijk leuk.
En toch ligt de sleutel bij ons, bij de ouderen. Bij de generatie boven de kinderen.
Ja, absoluut.
Ja. Ja. Ja, waar moet je als ouder of leerkracht op letten? Stel, mijn kinderen zijn al ouder, maar stel dat ze wat jonger zouden zijn. Waar moet ik op letten? Welke signalen zijn belangrijk?
Welke signalen zijn belangrijk?
Ja, hoe weet ik of mijn kind goed functioneert of dat er onderhuids iets broeit?
Ik denk dat je dat heel goed kunt meten aan de gesprekken die je met elkaar aan tafel hebt. Als je bij elkaar aan tafel zitten. Het zou een mooi, warm en gezellig moment moeten zijn. Welke vragen stel je elkaar? Welke gesprekken heb je met elkaar? Durven ze het niet met je eens te zijn?
Ja, dan heb je ook weer de kunst van het luisteren nodig.
Jazeker, ja.
En het stellen van de juiste vragen.
Stellen van de juiste vragen en het kunst van het luisteren. Want het gaat er niet om jouw eigen mening op te dringen. Het gaat er juist om dat je probeert te onderzoeken welke informatie en welke waarheden en welke regels er in dat kinderbrein geslopen zijn. Wat vinden ze wel belangrijk? Wat vinden ze niet belangrijk? Waar zijn ze het wel mee eens? Waar zijn ze het niet mee eens?
Ja.
Maar ze gaan alleen maar jou daar een eerlijk antwoord op geven als ze jou vertrouwen. En vertrouwen in de zin van dat jij een veilige omgeving biedt en dat je niet beoordeelt of veroordeelt op wat zij vinden.
Ja, zelf vind ik opvoeden is voor een groot deel, ik weet niet of jij het ermee eens bent, mond dicht en op je handen zitten.
Wel goed luisteren. Maar ik denk dat kinderen het ook belangrijk vinden, en jong volwassenen ook, om te weten hoe jij erover denkt. En als jij dat op een goede manier in een gesprek over en weer tot uiting kunt laten brengen. En leert hoe je met een verschil van inzicht, een verschil van mening, toch een ongelooflijk leuke, warme, gezellige avond kunnen hebben met wederzijds respect. Ik denk dat dat nog veel belangrijker is dan mond dicht en op je handen zitten.
Ja, dat vind ik een hele mooie afsluiting van deze podcast. Hartstikke leuk dat je hier was. Je hebt ook weer muziek meegenomen. Kun je vertellen wat het is?
Ja, ik heb een liedje meegenomen van de serie Casa de Papel. Van Bella Ciao, Bella Ciao.
Ja.
En ik vind het een vreselijk mooi liedje. En het gaat toch eigenlijk even een liedje over verzetstrijders. En waarom mij dat zo vreselijk... Nee, ik vind het liedje erg mooi. Maar waarom is dat verzetstrijders zo belangrijk? De eerste stap die we kunnen doen als volwassenen is om te kijken van kunnen wij die maatschappelijke regels en eisen die we aan elkaar stellen zien? Herkennen we die? En als we die kunnen herkennen, dan kunnen we de volgende stap maken en zeggen van joh, maar word ik er gelukkig van of word ik er ongelukkig van? En als we er ongelukkig van worden, dan verzinnen we een andere regel die beter bij ons past en zo komen we in verzet. En vandaar dit liedje.
Dankjewel. Ja. Casa de Papel, Bella Ciao, Bella Ciao. Jou bedank ik ook, luisteraar. We vinden het altijd weer hartstikke leuk dat je hier bent. En stel je vraag aan Marcel via, kijk even naar Marcel, info@hersenwetten.nl. Laat vooral een review achter in de podcast app. En tot de volgende keer, luisteraar. Tot de volgende podcast.